Wist je dat onopgeloste jeugdtrauma's de wereldeconomieën jaarlijks tot wel 6% van hun bbp kosten? Dat is geen afrondingsfoutje, maar echt een gigantische maatschappelijke impact.
Nee, absoluut niet. Dat is echt een massief en vaak heel verborgen probleem.
Ja, bizar gewoon. Vandaag duiken we speciaal voor jou in de bronnen rondom de Tip for Kids-richtlijnen. Oftewel Trauma-Informed Practice.
Klopt. We gaan echt ontcijferen wat jeugdtrauma nou fysiek met een brein doet, hoe we die impact beperken en waarom de aanpak hiervan ineens een, keiharde wettelijke plicht is geworden voor overheden.
Precies. Oké, laten we dit uitpakken. Het draait in al deze onderzoeken fundamenteel om ACEs. Dat staat voor Adverse Childhood Experiences.
Ja, dat zijn dus die ingrijpende ervaringen voor je 18e.
Juist. Dingen als misbruik, verwaarlozing of ernstige problemen binnen het gezin, zeg maar. Ik zie de ontwikkeling van een kind altijd een beetje als het storten van de fundering voor een huis.
Dat is een hele mooie vergelijking, ja.
En die vroege ACE's veroorzaken eigenlijk diepe scheuren in dat beton. Je ziet de schade misschien niet direct, maar als je later de rest van je leven gaat opbouwen, begint de boel onvermijdelijk te verzakken.
En die verzakking is echt letterlijk wat er neurologisch gebeurt in dat brein. Het gaat niet om een kind dat gewoon even van streek is.
Nee, het zit veel dieper, toch?
Zeker. Kijk, uit de meest recente Amerikaanse studie met data tussen 2011 en 2020 blijkt dat bijna 2/3 van de volwassenen tenminste 1 zo'n ACE rapporteert.
2/3? Dat is echt enorm veel.
Ja, en 1 op de 6 heeft er zelfs 4 of meer meegemaakt. Een ander Schots onderzoek onder 17.000 mensen maakt dat nog pijnlijker concreet. 30% groeide op in een huis met overmatig middelengebruik.
Wauw.
En 27% maakte fysiek misbruik mee. Wat hier echt fascinerend is, is dat het dus niet alleen een persoonlijk drama is. Die 6% van de bbp waar je het net over had, komt daar direct uit voort.
Ja, dat is echt ongekend. Maar wacht, ben ik nou gek of focussen we hiermee niet te veel op de thuissituatie? Hoe zit het met de buitenwereld?
Dat is een hele scherpe vraag. Gelukkig trekt de recente literatuur die definitie van trauma nu veel breder. We kijken nu ook naar globale fenomenen.
Zoals de pandemie, neem ik aan?
Precies. De COVID-19-pandemie veroorzaakte enorme toxische stress door extreme sociale isolatie. Dat staat volledig los van hoe goed een gezin thuis functioneerde.
Oh ja, dat klinkt heel logisch.
Ja.
En migratie dan?
Exact. Die complexe, onveilige migratietrajecten van miljoenen kinderen worden nu ook echt erkend als massale bronnen van die adverse childhood experiences. En de timing van die trauma's is trouwens allesbepalend.
Hoe bedoel je dat, de timing?
Nou, tussen de 3 en 5 jaar ontwikkelen kinderen bijvoorbeeld razendsnel hun emotieregulatie. Een trauma in die specifieke fase verstoort fysiek de verbindingen die een kind leren om zichzelf te kalmeren.
Wacht, dus als een kind in een latere fase zit, de middenkindertijd tussen 6 en 12 jaar, beschadigt die stress dan weer een heel ander proces?
Precies dat. De bronnen verwijzen daar heel expliciet naar de theorieën van Piaget over de ontwikkeling van logisch denken.
Oh, dus het logisch redeneren komt dan in de knel?
Ja, het brein staat dan chronisch op scherp in een constante vecht- of vluchtmodus. En als alle energie naar puur overleven gaat, worden hogere functies zoals oorzaak en gevolg snappen simpelweg geblokkeerd.
En dan moeten ze de puberteit nog in.
Klopt. Tegen de tijd dat ze in de adolescentie belanden, wat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie tegenwoordig doorloopt tot 24 jaar, is die opgestapelde neurologische achterstand enorm complex geworden.
Bizar eigenlijk. Dus wat betekent dit allemaal voor ons? De rapporten hebben het over trauma-informed practice om dit aan te pakken.
Ja, het is echt een radicale mentaliteitsverandering voor iedereen in de frontlinie. Het is niet gewoon meer therapeuten de scholen insturen.
Maar wat is het dan wel in de praktijk?
Nou, in plaats van dat een leraar een storend kind de klas uitstuurt en gefrustreerd denkt, wat is er mis met jou? Vraagt een trauma-geïnformeerde docent zich af, wat is jou overkomen?
Oh, wauw, dat is een hele andere insteek. Het geeft leraren en ouders dus de tools om die fundering vroegtijdig te stutten.
Precies. Je herkent overlevingsgedrag als een symptoom van stress, zodat je kunt deescaleren ruim voordat er zware klinische psychologie aan te pas moet komen. En het bijzondere is, dit is niet langer een soort nobel streven.
Oh, nee.
Nee, dankzij het VN-verdrag in zaken de rechten van het kind en hele strenge EU-richtlijnen is dit nu een afdwingbare plicht. Overheden moeten hun systemen hierop inrichten.
Wacht, dus landen pakken dit al aan?
Zeker. Landen als Schotland en Australië hebben deze trauma-geïnformeerde kaders al wettelijk verankerd in hun beleid voor onderwijs en jeugdzorg.
Dat is echt een gigantische verschuiving. Maar dat brengt me wel bij een ontzettend fascinerend probleem in de rapporten. Die staatsverplichtingen om trauma te voorkomen gelden inmiddels ook voor online omgevingen.
Ja, denk aan cyberpesten en digitale uitbuiting, dat soort dingen.
Precies. En dat roept toch een enorme vraag op voor ons om over na te denken. Als regeringen wettelijk verplicht zijn om trauma te voorkomen, hoe kunnen ze in hemelsnaam een compleet grensloze digitale wereld reguleren om te voorkomen dat het internet de allergrootste nieuwe bron van adverse childhood experiences wordt?